Welkom. Mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast Let's Get Loud. Tijdens deze aflevering wil ik het heel graag hebben over de persvrijheid. De persvrijheid is binnen onze democratische samenleving uiteraard een van de voornaamste voorwaarden. Maar wanneer we dan op het niveau van justitie de persvrijheid gaan belichten, moeten we toegeven dat de berichten soms kunnen overslaan naar berechten. Een trial by media is iets waar strafpleiters voor huiveren. Voor deze aflevering ga ik heel graag in gesprek met meester John Maas. Hij is advocaat sinds 1991, specialist in strafrecht en treedt vaker op in spraakmakende dossiers die veelvuldig in de media verschijnen. Welkom, John. Fijn dat u voor mijn microfoon wenst plaats te nemen. Ik heb het al aangegeven in mijn introductie. Ik zou het met u zeer graag hebben over de persvrijheid en de weerslag daarvan op onze beroepsuitoefening als strafpleiter. U kan er natuurlijk niet om weg dat u vaak belangen dient te verdedigen van partijen in een strafdossier waar dat heel vlot over geschreven en gesproken wordt in de pers. Maar laten we het eerst en vooral eventjes hebben over het spanningsveld dat er bestaat tussen een vermoeden van onschuld en de persvrijheid. Hè. Dus wanneer dat een onderzoek nog volop lopende is en wij als advocaten dit ten volle willen waarborgen uiteraard, zijn er dan anderzijds de journalisten die daar totaal geen boodschap aan hebben en die eigenlijk gewoon aan hun luisteraars en lezeraars willen berichten. Nu, hoe ervaart u dat in de praktijk?
Ja, het is natuurlijk zo, vroeger, en dan spreek ik bijna in de prehistorie, maar laten we zeggen 30 jaar geleden, dan was de pers natuurlijk heel erg beperkt aanwezig wanneer het ging over justitie. Buiten verslaggeving over het Hof van Assise was er niet zoveel pers, hè, de zittingszalen. Af en toe kwam er eens een verloren gelopen journalist langs als er iets interessant was. Maar ik heb dat de laatste jaren exponentieel zien groeien en de pers is niet meer weg te slaan uit de zittingszalen en een groot stuk van de kranten wordt tegenwoordig gevuld met verslaggeving over justitie. Dat is natuurlijk goed, hè? Dat mag, hè? De mensen mogen geïnformeerd worden. Alleen moeten we opletten dat de verslaggeving blijft, objectief is, kwalitatief is, en dat het niet alleen maar opinierend wordt. En het kan nog verder gaan dat men inderdaad alleen maar datgene gaat vertolken wat de mensen graag horen of lezen. En als je in die situatie terechtkomt, dan krijg je een gevaarlijke situatie. Hè? Want we mogen niet uitsluiten, de mensen zijn gauw geneigd om te geloven wat er in de pers komt. Maar je merkt meer en meer dat bij processen die wat meer in de belangstelling staan, dat vaak eenzijdige berichtgeving troef is. En als dat het geval is, dan riskeer je natuurlijk terecht te komen in een trial by media. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld journalisten zich gaan informeren bij een partij of bij de advocaten van een partij en dat advocaten de media ook gaan gebruiken in hun strategie en informatie gaan verschaffen om naar buiten te brengen, om zo toch die publieke opinie en hopelijk voor hen dan bij uitbreiding de rechter te beïnvloeden in de besluitvorming. Het begrip onpartijdigheid is natuurlijk een mooi begrip wanneer we spreken over de rechterlijke macht. En ik ga er ook nog altijd steeds vanuit dat er een grote onpartijdigheid en onafhankelijkheid is. Maar het zijn en blijven maar mensen. Hè. En je kan dus niet uitsluiten dat berichtgeving toch zijn impact heeft op de wijze waarop bijvoorbeeld een proces wordt aangepakt. Maar ook hoe er tot een bepaald besluit wordt gekomen. Dus trial by media is zeker iets waar we beducht moeten voor zijn en waarvan ik van overtuigd ben dat die de laatste tijd wel meer en meer de kop opduikt. En dat is een zeer kwalijke evolutie. Journalisten hebben hun bronnen is ook inderdaad iets waar zij zich toe moeten richten, dat is ook hun recht. Maar bronnen kunnen in het kader van een proces natuurlijk bij uitstek erg subjectief zijn en een eigen agenda nastreven. En dat vind ik inderdaad toch wel een heel gevaarlijke evolutie die ik met eigen ogen heb vastgesteld en heb mogen ervaren in een aantal processen waar ik recentelijk in betrokken ben.
Oké. Je had het al over trial by media. De pers hoort dat natuurlijk niet zo graag, dat begrip. Omdat men zegt van, kijk, dat is eerder een trial by social media. Wij hebben niet in de hand wat dat de publieke opinie zelf op social media plaatst als reactie op een proces dat in de media dan al wordt gevoerd. Maar hoe denkt u daarover? Zijn journalisten daar enigszins verantwoordelijk voor? Want ze berichten wel, en het is op basis van die berichten dat mensen hun, Jan met de pet zijn mening gaat uitspuwen.
Ja, maar om dan met uw woord te zeggen, Jan met de pet wordt natuurlijk in de eerste plaats geïnformeerd door de media. Anders heeft Jan met de pet geen informatie. Men baseert zich op wat men leest of wat men hoort in de pers, wat men ziet op het nieuws. En op die basis gaat men dan een mening vormen. En als die informatie die men hoort of leest eenzijdig is of zelfs onjuist is, dan heb je een moeilijke situatie, want dan gaat de burger daar ook de verkeerde conclusies uit trekken. Social media is een gegeven waar we ook niet omheen kunnen de laatste jaren. Dat is ook een evolutie die we hebben moeten ondergaan. En ja, dat klopt, dat natuurlijk naast al het kwalijke wat kan gebeuren in het kader van berichtgeving, er ook heel veel kwalijk kan gebeuren op social media. Maar wanneer de pers systematisch kwaliteit nastreeft, wanneer het gaat over het berichtgeven over justitie, en objectiviteit nastreeft, voorzichtig is met wat men brengt, dan zal inderdaad de social media ook al veel minder gevoed worden door dat soort van berichtgeving. Ik blijf erbij, daar is een zeer belangrijke verantwoordelijkheid bij de pers, die zij toch moeten in acht nemen. Het vermoeden van onschuld, we hebben het daar juist over gehad. Berichtgeving over procedures die nog in het kader van een voorlopige hechtenis plaatsvinden, die nog helemaal niet in een publiek debat plaatsvinden, daarover berichtgeven, dat blijft een heel moeilijk verhaal. Waarom? In de eerste plaats moet men berichten over een onderzoek dat per definitie geheim is. Dus men gaat informatie zoeken bij zij dat geheim prijsgeven. Eigenlijk kunnen we niet omheen dat wanneer men informatie verschaft over een geheim onderzoek, ja, er iemand toch zijn beroepsgeheim moet geschonden hebben om informatie te verschaffen. Wees het aan de kant van de politie, wees het aan de kant van de advocatuur, het maakt dan niet uit, maar men moet er wel van kunnen uitgaan dat in veel gevallen daar in feite een misdrijf aan de basis ligt, namelijk schending van het beroepsgeheim, hetgeen dan, ja, eigenlijk, wat mij betreft, iemand van de pers daar ook wel, ja, mededader aan maakt. Dat is nog niet vaak, of misschien nog niet vervolgd. Tot nu toe loopt dat meestal af met een sisser wanneer men daar onderzoek naar vraagt, naar perslekken. Ook omdat de pers natuurlijk het bronnengeheim stevast blijft gebruiken als een manier om zich af te schermen. Maar toch is het kwalijk wanneer iemand in het midden van een vooronderzoek dingen over zijn dossier leest die niemand kent en die misschien niet helemaal juist zijn of die men probeert te weerleggen of waarvan men eigenlijk niet wil dat ze op dat ogenblik kan naar buiten komen omdat ze nog een voorbeeld maken van een vooronderzoek. Hoe bestrijd je zoiets? Je kan het eigenlijk niet bestrijden, omdat je daarmee dan natuurlijk zelf die trial by media gaat beginnen voeren. Dus ook dat is een heel moeilijk verhaal. Ja, ik merk wel dat dan in die berichtgeving men heel vaak, ja, hoe zal ik het zeggen, de kant van, tussen aanhalingstekens, de slachtoffers kiest. En daar zeer erg inhakt op de persoon die verdacht wordt van het misdrijf. En daar moeten we toch mee uitkijken, want die persoon is op dat ogenblik nog niet veroordeeld. Maar die berichtgeving, al voorafgaand aan een proces, gaat de publieke opinie beroeren. Men gaat een mening hebben over die persoon op basis van de eenzijdige berichtgeving. Dat kan uitdennen op social media en dus enorme proporties aannemen nog voor het eerste woord in een zittingszaal, in een openbare zittingszaal, gepleit wordt. En ja, dat kan zijn invloed hebben op de procesvoering en misschien ook wel indirect gedeeltelijk, of al is het maar van een heel klein gedeelte, op de mening van de rechter. En ja, daar ben ik altijd erg bang voor. En we moeten daar ook met voldoende realisme naar kijken dat dat kan.
U had het net al over journalisten die eigenlijk schermen met hun bronvermelding. En iets anders waar zij mee schermen, dat zij inderdaad dat vermoeden van onschuld wel waarborgen, is de anonimisering van partijen. Nu, in hoeverre kan er nog een sereen debat gevoerd worden volgens u, wanneer eigenlijk de partij zelf bepaalde zaken kenbaar maakt? Ik ga niet ingaan op de inhoud, dat is hier totaal de bedoeling niet, maar als we dan verwijzen naar het dossier Bart de Pauw, waarin dat u optrad, als ik dat goed begrepen heb, was er inderdaad een bericht van Bart de Pauw zelf in de media verschenen, nog voor er een onderzoek hangende was. In hoeverre is dat dan... De anonimisering valt dan weg, dus mijn inziens hebben journalisten dan vrij spel. Of ik denk dat men dan dat zo aanvoelt, dat men vrij spel heeft om te berichten en te schrijven wat men wenst en zoveel men wenst. Maar in hoeverre kan er dan nog een sereen debat gevoerd worden? Of is het omwille van het feit dat die man zo bekend is?
Wel, natuurlijk in de eerste plaats, anonimisering is een utopie wanneer het gaat over een bekend iemand. Ja. Daar moet je realist in zijn. Op het moment dat iemand met een profiel, zoals meneer De Pauw, maar ook in andere gevallen wanneer bekende mensen betrokken zijn, onlangs ook de zaak rond Jan Fabre, dan kan je niet anonimiseren, dan is het een kwestie van tijd voordat het naar buiten komt. Zonder in detail te willen ingaan op de zaak De Pauw, maar het is gepleit in openbaar zitting, dus ik kan er wel over spreken nu, was zijn berichtgeving die hij in de media gedaan heeft, het gevolg van het feit dat hij uit zeer goede bron had vernomen, bewijsbaar, dat zijn voormalige relatie, werkrelatie met de VRT, dus de VRT van plan was om het zelf in scoop aan bepaalde mensen van de pers door te geven. En dan heeft hij beslist om als eerste te communiceren, maar hij wist dat de VRT van haar kant die geheimhouding niet zou waarborgen, maar die tegendeel zou gecommuniceerd hebben aan de pers. Maar los daarvan zou het sowieso natuurlijk naar buiten zijn gekomen. Dus dat is een keuze geweest om als eerste te communiceren.
Stond dat is u achter die keuze?
Of? Ik was toen zijn raadsman nog niet. Hè. Ik ben zijn raadsman pas later geworden, maar ik begrijp dat zijn keuze. Op dat ogenblik moet men een beslissing nemen die dan gebaseerd is op bepaalde overwegingen, die dan ook voor een stuk worden geadviseerd door mensen die met communicatie bezig zijn. Maar wanneer men natuurlijk weet dat er over u gaat gecommuniceerd worden en je niet weet op welke wijze, is het misschien onverstandig om zelf naar buiten te komen met een bepaalde statement. Ja, men is nu eenmaal bekend, dus men moet misschien ook wel rekening houden met het feit dat mensen uitleg verwachten over iets wat gebeurd is. Maar dat geeft geen vrijgeleide om dan, om het zo maar te zeggen, het slachtoffer te worden van een pers-tsunami, waar iedereen probeert te zoeken naar de meest sappige details die de mensen het liefste lezen. De zaak De Pauw is er om de haverklap met één specifieke sms, die er inderdaad wel over was, die hij ooit gestuurd heeft en waarvoor zich al verontschuldigd had, die ene sms. Die kwam steeds naar boven in alle perscommunicatie, alsof dat de teneur was van al die andere berichten die hij gestuurd had. En zo zie je dat op die manier de bevolking de indruk krijgt dat hij dat soort van berichten onophoudelijk gestuurd had, terwijl de inhoud van dat bericht eigenlijk niet representatief was voor alle andere berichten. Ik ga niet in over, of niet in op de strafbaarheid enzovoort, maar het viel mij wel op dat die sms, die natuurlijk erg controversieel was en tegen de borst stuitte, dat die met graagte steeds gebruikt werd. En dan ben je verkeerd bezig. Hè. Ten eerste, de sms'en waren onderdeel van het strafdossier dat geheim was, daar begint het al mee. Dus iemand heeft die informatie gelekt en dan wordt die per definitie meteen steeds weergegeven, zonder de bedenking dat dat natuurlijk maar een beperkt stukje van de waarheid is. Wat ook is gebleken, hè, want uiteindelijk op het eind van de rit is meneer Pauw voor heel veel misdrijven die hem ter laste ligt vrijgesproken. Dat geeft wel te denken, omdat hij eigenlijk voor de publieke opinie, of voor een groot stuk, al veroordeeld was voor alle misdrijven waarvoor men hem vervolgd had en voor alle personen die hem allerlei feiten ter laste hebben gelegd. Ziet de rechter dat zij zich daar inderdaad zeer onafhankelijk tegen heeft opgesteld, dus het kan wel degelijk. Maar zelfs wanneer men bekend is, en dat is eigenlijk de kern van de vraag, betekent dat niet dat men dan maar ongebreideld over u als persoon mag schrijven zonder enige gêne, zonder vaak enige controle, zonder vaak enige mogelijkheid om te reageren. En dat is verschrikkelijk, hè? Dat is verschrikkelijk. En ik heb de indruk dat men te weinig stilstaat bij de impact van berichtgeving. Dat journalisten, en ik heb goede contact met journalisten, ik zeg niet dat zij allemaal over dezelfde kam moeten geschoren worden, ik pleit voor kwaliteit, maar dat zij soms niet beseffen wat de impact is. Hè. We spreken over mensen die een gezin hebben, die kinderen hebben, en die worden in de pers afgeschilderd als werkelijk verschrikkelijke mensen. En dat hele gezin moet dat allemaal dragen en de reacties van de buitenwereld ondergaan. En daar staat men volgens mij te weinig bij stil. Men staat vooral stil bij hoe goed de titel wel zal gesmaakt worden, hoe kan zal die misschien niet de gans in ontdekken. Als er maar zoveel mogelijk mensen klikken op mijn artikel, dan is eigenlijk mijn doel al bereikt. Dat gevoel heb ik. En ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb dat vastgesteld in de zaak van meneer De Pauw, onder meer. En mensen hebben dat ook, andere mensen hebben mij daar ook in gelijk gegeven dat het echt wel ver over was wat daar gebracht werd. Er zijn momenten geweest dat ik mij ook zorgen gemaakt over. En, hè, want hoe ver kan je gaan en hoeveel kan je dragen? En ik heb de indruk dat dat soort van terughoudendheid niet bestaat, of te weinig bestaat. En ja, men mag de mensen informeren, maar men moet zich goed informeren en men moet de informatie beperken tot datgene waar men zeker van is en nuttig is om te brengen. Veleer dan, ja, zich te focussen op de al dan niet juiste en volledige sappige details, om het dan zomaar uit te drukken. Omdat men weet, ja, dat vinden de mensen ongetwijfeld interessant. Want zo zijn de mensen. Hè.
Ja, maar vindt u het dan als advocaat uw taak om op een correcte manier de media te woord te staan en journalisten te woord te staan om wel het correcte... Stel dat een onderzoek toch is afgesloten en er is een over... Vindt u dan het uw taak als advocaat om te zeggen van kijk, nu spreek ik de pers wel toe of bent u eerder
terughoudend? Eigenlijk zijn er regels. Er zijn regels. En de eerste belangrijke regel is mijn beroepsgeheim. Ik mag mijn beroepsgeheim niet schenden. En ik stel vast dat sommige collega's dat misschien niet uitdrukkelijk... maar toch duidelijk doen wanneer men bepaalde berichtgeving leest. Dus sommige berichtgeving kan soms alleen maar van een advocaat komen, van een tegenpartij komen. En dat is erg pijnlijk, want dat is natuurlijk in de eerste plaats schending van een beroepsgeheim, iets wat strafrechtelijk beteugeld wordt. Maar er is ook nog iets als mijn deontologie, die ook zeer duidelijke regels heeft over het beroepsgeheim, maar ook over de waardigheid en de kiesheid. En er zijn regels die ook zeggen... U mag als advocaat uw proces niet in de media voeren. U mag wel verslag doen van bijvoorbeeld wat er op een zitting gebeurd is. En wanneer er noodzaak is tot reactie, bijvoorbeeld omdat er communicatie is vanwege een tegenpartij die je moet tegenspreken, dan kan je op basis van, laten we zeggen, de wapengelijkheid reageren. Maar toch, het is een heel moeilijke en dunne lijn om niet terecht te komen in... Een trial by media, waarbij je zelf je zaak gaat bepleiten in de pers. Dus ik probeer zo terughoudend mogelijk te zijn in mijn communicatie met de pers, omdat gewoon, ja, ook al is men geïnteresseerd om te weten wat iemand te vertellen heeft, men eigenlijk in de eerste plaats in de rechtbank zijn zaak moet bepleiten en aan de rechtbank moet uitleggen wat er gaande is en wat men meent te moeten stellen over een bepaald dossier. Ik heb niet de plicht om het publiek te informeren over mijn dossier, dat is niet mijn taak. Ik zal misschien soms moeten reageren, maar ik moet dat steeds doen waarbij ik mijn beroepsschijn in acht moet nemen en de regels van mijn beroep. En dat lijkt mij ook niet meer dan normaal. Het kan niet de ambitie zijn, ook niet van een advocaat, om bekende Vlaming te worden, weet u, ik bedoel. En die indruk ontstaat soms wanneer men bepaalde pers erop naslaat. Wij zijn advocaten en onze plaats is op ons kantoor of op de rechtbank. De beslotenheid van het kantoor, spreken met de cliënt, een zaak voorbereiden in alle rust, sereniteit en op de rechtbank spreken. Als het een publieke zitting is, mag iedereen komen luisteren. Maar ook daar misschien de bedenking dat het fenomeen publieke terechtzitting ook een andere dimensie heeft gekregen. En dat heeft dan geleid ook tot mijn initiatief om in het dossier van Julie van Espen de sluiting van de deuren te vragen. Het Hof van Assise heeft dat ook toegestaan, dat was zeer, zeer uitzonderlijk. Maar ik had daar mijn reden toe. En ik denk dat er één journalist is geweest die op televisie gezegd heeft: misschien hebben we dit wat over onszelf afgeroepen. Dat was een van de weinige journalisten met wat zelfkritiek, want de meesten waren erg verbolgen over het feit dat de zitting gesloten werd. Omdat die openbare zitting, daar komt alles ter sprake. En ook daar zal men vaak weinig terughoudendheid zien. En ik val misschien wat in herhaling, maar ook daar zullen de sappige details het meeste aandacht krijgen. En het gaat nog veel verder dan dat. We stellen vast dat er live blogs zijn. Iets wat men natuurlijk nooit had kunnen voorzien wanneer men de terechte regel van de openbaarheid in de grondwet inschreef, dat een journalist die niets van het recht kent, maar alleen maar moet typen en de zaak in de ether gooien, zo verslag doet van een openbare zitting. Zonder enige controle, alles wat er gezegd wordt op het net zet, waarbij iedereen kan volgen en waarbij men zich de vraag kan stellen, ja, is dat wel de bedoeling van een openbare zitting? En ja, dan is de brug vlug gelegd, hoewel ik het proces niet gevolgd heb, naar Johnny Depp en zijn ex-partner. Hè. Maar dat is dan waar we dan gaan terechtkomen. Hè. Willen we dat dan? Willen we dan dat de Vlaming zich aan televisie vergaapt, aan de ruzies tussen partijen, aan de misdrijven waarvan mensen beticht worden? Als dat is waar we naartoe moeten gaan, daar pas ik wel vriendelijk voor, weet u. Dan gaat men mij afrekenen op het pak dat ik aan heb en hoe vriendelijk ik ben tegen mijn cliënt. Of ik hem misschien wel eens geknuffeld heb omdat we tevreden zijn met een getuigenis. Daar willen we toch niet naartoe. En dan zijn we nog ver van waar een rechtbank toe dient.
Absoluut.
En daar moeten we dus, ja, allee, we zijn zover nog niet, maar je ziet dat dat wel stap voor stap in die richting aan het gaan is en daar moeten we echt wel...
Als advocaten hebben wij daar een rol in om het niet zo ver te laten komen.
Maar natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk. Daarmee zeg ik, het mag niet een ambitie zijn om een bekende Vlaming te worden. De advocaten van Johnny Depp is ondertussen een bekende Amerikaanse geworden, die we waarschijnlijk nu binnenkort of al in allerlei shows gaan zien optreden en talkshows en late night shows enzovoort enzovoort. Dat wordt een bekende dame. Dat is toch niet... Uw taak is de belangen van uw cliënt te verdedigen. En men moet zich eens afvragen. Men moet zich eens afvragen, wanneer een advocaat in de pers komt met een dossier, heeft hij hier belang bij? Ik bedoel daarmee, is het in het belang van de cliënt dat ik dit nu kom zeggen? Of doe ik het gewoon voor mezelf? Ja, die vraag moeten we ons durven stellen. Hoe vaak gebeurt het dat het echt in belang is van de cliënt dat we communiceren.
Ja, maar het is vaak zo in dossiers dat in de media cliënten worden bestempeld als dader en dat men dan op het einde van een onderzoek ofwel buiten vervolging wordt gesteld of toch wordt vrijgesproken. Hebben wij daar dan enigszins toch een taak in? Is het dan in het belang van de cliënt om toch inderdaad de publieke opinie kenbaar te maken? Want dat wordt vaak niet bericht, hè? Door journalisten van er is een vrijspraak of er is een buitenvervolgingsstelling. Vaak is het wel ten goede van de cliënt dat uiteindelijk wel gezegd wordt.
Dat hangt er vanaf. Als de cliënt dat wenst, kan je dat doen, hè, na het proces. Het klopt inderdaad, wanneer dan plotseling de baarlijke duivel toch wordt vrijgesproken, dan wordt het plotseling een heel klein artikeltje. En dat was het dan, hè, dat is in de realiteit. Dus, maar dan nog kan je afvragen, moet ik dat dan communiceren? Is het dan aan mij om te zeggen, kijk mannetjes, je had toch geen gelijk? Eigenlijk ook niet. Hè. Het is uiteindelijk mijn taak om ervoor te zorgen dat we in de rechtbank gelijk krijgen. En als het daar lukt, stopt het. Toch heb ik al gecommuniceerd hoor. Het dossier Reuzenboom dat nog bezig is en dat eigenlijk natuurlijk ook in de media
gevoerd wordt.
Waanzinnige proportie gekregen heeft, gevoerd wordt. Nog voordat het eerste woord op de rechtbank werd uitgesproken, waren er al twee boeken verschenen met foto's uit het strafdossier, alstublieft. En we herinneren ons ook dat de dag voor de eerste zitting op een nieuwszender beelden getoond werden uit het strafdossier die zich eigenlijk bevonden op de griffie in een verzegelde envelop en waarbij enkel de advocaten met toelating van het parket dat mochten downloaden op een USB-stick. Dus er was maar een handvol mensen die die beelden hadden. En dan zie je toch, hoewel iedereen dacht van dit gaat nu lukken, dat het toch niet lukt en dat de beelden op televisie komen waarvan we achteraf moeten vaststellen dat ook de vader van Sandadia, die nog niet gezien had. Het parket heeft gezegd, we gaan dit onderzoeken. Ik hoop dat echt, gewoon omdat het eens tijd wordt, dat men daar paal en perk aan stelt en dat men een keer uitzoekt wie is hier verantwoordelijk. En dat hoeft niet noodzakelijk de journalist te zijn of de journalist alleen. Maar ik heb wel gereageerd op een bepaald moment, omdat de berichtgeving in de pers dermate was dat ze... De pers zich in die zaak eigenlijk als procureur en rechter opstelde en de betrokkenen eigenlijk al beschouwde als daders, maar ook als bijna ja, letterlijk moordenaars en schuldig. En waarbij men de indruk wekte dat er geen eerlijk proces zou volgen, omdat zij invloed konden uitoefenen op de rechters, omdat zij tot de hogere klasse van de maatschappij behoorden, wat ook trouwens niet juist was, maar dat terzijde. Met als gevolg dat jonge mensen van de universiteit betoogden en de spreuk Justice for Sanda is ontstaan, die eigenlijk gebaseerd is op de onterechte veronderstelling dat die er niet zou komen. Ik heb toen gereageerd, ik vond het afschuwelijk te moeten zien dat jonge mensen geen vertrouwen hadden in justitie, op basis van die onterechte berichtgeving. Waar ze ook vandaan kwam, het maakt me nog niet uit, maar die berichtgeving was onterecht. De verantwoordelijkheid van de journalist die dat brengt en die zegt, hier gaat geen eerlijk proces komen of er dreigt er geen te komen, want hier zijn mensen bezig om achter de schermen allerlei zaken te forceren en daardoor jonge mensen doen twijfelen aan de werk van justitie, heeft mij toegebracht dan wel te spreken daarover. En zeggen, nee, dat is fout. We leven in een rechtsstaat. En ik heb daar wel vertrouwen in. Justice, maar voor iedereen, alle betrokkenen, niet alleen voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, maar ook voor degenen die beticht worden van bepaalde misdrijven. Voor iedereen. Maar vertrouwen in de rechtsstaat. En wanneer een journalist dat gaat ondermijnen en daar eigenlijk geen redenen toe zijn, dan word ik wel boos. Want dat overstijgt het dossier compleet. En dat leidt tot... ja, woede bij de bevolking, dat is bijna volksmennerij. En de mensen zijn blijkbaar geneigd om dat dan aan te nemen. En dan heb je natuurlijk een situatie dat men werkelijk de poten van onder de rechtsstaat gaat zagen. En daar heeft men een verpletterende verantwoordelijkheid voor. Ik heb toen gesproken met de pers, niet over de inhoud van het dossier, wat ik ook vandaag niet doe, de zaak is nog steeds bezig, maar wel over dat soort van berichtgeving. Stop daarmee. Ook advocaten hebben daar een verantwoordelijkheid in. Stop daarmee, dat is niet uw taak. Dat is niet uw taak en dat kan leiden tot zeer verregaande gevolgen. Ik wil u een voorbeeld geven, om nu eens over social media te spreken. Door het feit dat men nog voor het proces die mensen zo heeft voorgesteld, hebben anderen het nodig geacht om die identiteiten te achterhalen. Maar niet alleen van de betrokkenen, maar ook van hun ouders, van hun broers, van hun zussen. En op het net hun adressen gezet en hun namen en hun beroep en waar ze werkten. Kunt u zich voorstellen welke impact dat heeft op dat hele gezin, terwijl er nog geen proces is geweest? Dat is verschrikkelijk. En dat is gevoed door de berichtgeving en heeft geleid tot dat soort van reacties onterecht. Maar ze zijn er op die social media. En ik kom erop terug, maar ik denk dat men gewoon niet voldoende stilstaat soms bij de impact van iets wat men brengt in de pers. Omdat het nu eenmaal ja, lekker zal verkopen. Maar dan zie je dat de impact enorm is. En ook hier me soms zorgen maakt over die jongens die beticht worden, over hoe ze daarmee zouden omgaan. Daar staat men allemaal niet bij stil of veel te weinig. Mm-hmm. Daar maak ik me wel boos over.
Uiteraard. Ja. Maar ondanks de media en sociale media, heeft u wel vertrouwen dat er een eerlijke procesvoering gebeurt? U heeft er vertrouwen in dat rechters objectief en onafhankelijk... Zij lezen natuurlijk ook de krant, het zijn ook maar mensen. Zij luisteren ook naar het nieuws. Maar toch heeft u er vertrouwen in dat zij op basis van een volledig strafdossier correct kunnen oordelen.
Ik moet dat blijven hebben, want anders moet ik stoppen.
Okay.
Echt. Maar ik moet ook bij mezelf wel de bedenking maken dat dat misschien een te groot ideaalbeeld is. Omdat, maar dat is ook de kracht van het systeem, recht spreken is mensenwerk. Er zitten nog steeds geen robotten, er is nog steeds geen artificiële intelligentie die zich manifesteert in het maken van een vonnis. Dus het is mensenwerk. Dat is goed, omdat justitie menselijk moet blijven, dat het oordeel van de magistraat met alles moet rekening houden, en dat overstijgt natuurlijk het puur wetenschappelijke. Maar dus is er die bedenking en... Dat is natuurlijk niet te meten. In welke mate kan een tsunami van berichtgeving, die leidt tot een verontwaardiging bij een breed publiek, in welke mate gaat dat een rechter niet een klein beetje beïnvloeden? En elke rechter moet zich voorafgaand aan het proces dat zoveel aandacht heeft gekregen, de vraag stellen... Ben ik in staat, als het moet, om in dit dossier vrij te spreken?
Okay.
Dat moet men zich afvragen. En als dat zo is, is er geen probleem. En daar geloof ik wel in dat dat nog steeds het geval is. Onze rechtsstaat staat of valt met de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht. En daar moet ik in blijven geloven. En daar blijf ik in geloven. Maar we moeten behoedzaam zijn en... We moeten daar tegenover stellen dat de pers zich in haar verslaggeving moet meer de vraag stellen naar kwaliteit, naar onafhankelijkheid, veel minder opinierend, maar veel meer verslaggevend, gebaseerd op objectieve informatie. En als die er niet is, kan je beter er niets over zeggen dan er iets over zeggen dat misschien maar een halve waarheid is. Of zelfs een leugen.
Oké. Ik denk dat dat heel mooi is om hier af te sluiten. Fijn ook dat nog inderdaad het vertrouwen dat we in onze rechtsstaat moeten behouden. Ik vond het een ongelooflijk interessant gesprek, dus ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken.
Met veel plezier.
Dank je wel. Vond u deze podcast interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Volg mij via Instagram romy_gijssen_advocaat om op de hoogte te blijven en de volgende afleveringen aangekondigd te zien. Ik wil u zeer hartelijk bedanken om te luisteren en heel fijn dat u interesse heeft in deze podcast. Uiteraard zeer graag tot de volgende aflevering.